Gemeente en gasten, en dan zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan proponent T.J. Lucas uit IJsselmuiden. En zondag 15 maart, de vierde Leidenszondag, hoopt voor te gaan. 'S Morgens om 10 uur proponent Geer Maurits uit Schillershoek in Stervelin. En 's avonds om 7 uur hoopt proponent Maurits voor te gaan in de Westerkerk. De collecten zijn vandaag bestemd voor de kerkvoordij. En in verband met de corona wordt er gecollecteerd bij de uitgang en niet tijdens de dienst. Dit alles zo de Heere wil en wil leven. En namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst. De voorzang is Psalm 84, het tweede vers.
Onze hulp en onze verwachting is van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, wij gaan deze dienst voortzetten en wij zingen uit Psalm 81, vers 1 en vers 12, waarvan we het 12e vers allemaal uit ons hoofd kennen, denk ik. Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig. 1 en 12 van Psalm 81.
Thank you.
Wij gaan nu met de kerk van alle tijden en plaatsen ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof belijden. En we doen dat met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. En ons antwoord is Psalm 111, de versen 1 en 2. Looft halleluja, loof de Heere, mijn ganse hart verheft zijn eer. 1 en 2 van Psalm 111. Spreken dan een ieder van u en jullie met mij in het hart als volgt. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En wij geloven in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn. Die om ons mensen in onze zaligheid is neergekomen uit de hemel en vlees is geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens geworden is. Die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, die geleden heeft en begraven is en op de derde dag weer opgestaan overeenkomstig de schriften, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader en zal weer komen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En wij geloven in de Heilige Geest die Heere is en levend maakt, die van de Vader en van de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En een heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving van de zonden. Ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen.
Thank you.
Voordat wij naar de schriften luisteren, willen wij eerst bidden om de verlichting met de Heilige Geest. Laten wij bidden. Grote en heerlijke God, Vader, Zoon en Heilige Geest, u roepen wij aan, zo aan het begin van deze dienst. Het is uw werk, Heere, dat u een kerk vergadert wereldwijd en ook hier ter plaatse. U brengt een gemeente bijeen rondom uw woord, rondom uw Zoon. Opdat wij door dat woord gevoed worden, zoals Israël gevoed werd door het manna dat iedere dag uit de hemel regende. En wilt u zo ook over ons regenen, Heere, door uw woord en door uw geest, dat we ook vanavond voedsel mogen ontvangen voor ons hart, voor onze ziel en voor ons leven. En dat we dat voedsel ook mogen verzamelen. Iedere morgen lag het er, maar je moest er wel naartoe, je moest er wel zijn. Geef dat we ook getrouw mogen zijn, Heere, iedere keer, als uw woord wordt gepredikt en als de kerkdeuren opengezet worden. Dat we er mogen zijn en dat we door de prediking worden aangemoedigd om dat manna tot ons te nemen, om dat te verzamelen door het geloof en dat te bewaren in ons hart en daarop te teren en te leven. En Heere, aan uw trouw ligt het niet. U bent getrouw, u bent geduldig. U bent rijk van goede tierenheid en genadig, zoals geen mens dat zou kunnen. En daarom prijzen we uw grote naam, dat wij hier mogen zijn. En dat u ons nog niet zat bent, maar dat u roept, kom. Kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Komt als je honger hebt en dorst. Kom scheppen met vreugde uit de fonteinen, de bronnen van het heil, opdat uw ziel zal leven en opdat wij levend tot eer van u ook in deze wereld een getuigenis mogen geven van wie u bent, Heer Jezus Christus, voor mensen zoals wij, die dat niet hebben verdiend, die bij u vandaan leven, die onze eigen wegen en onze eigen plannen kiezen. En soms zet u ons stil, Heere, en dat is vaak lang geen pretje, en dat is soms heel moeilijk. En toch danken we u ervoor dat u het doet, anders zouden we maar doorhollen. Dan zouden we regelrecht doorgaan naar de afgrond. Maar als u ons roept, als u klopt op de deuren van ons hart en de deuren mogen opengaan, dan mogen we samen met u avondmaal houden. Dan mogen we genieten van uw goede gaven die u geeft. Dan mogen er ook tranen worden geschreid van berouw en tegelijkertijd van blijdschap. Dat we door u gevonden zijn die ons zoekt, zoals die goede herder op zoek is naar dat ene verloren schaap. Zoals die vader van die verloren zoon gereed stond om zijn zoon in de armen te sluiten, hoe vies en hoe stinkend hij ook was. En zo wacht u, Heere, om ons genadig te zijn. Wilt u dan zo vanavond in ons midden zijn, ons helpen in het spreken en in het luisteren, alles wegnemen wat de loop van uw woord kan hinderen. Open u de deuren van onze harten, Heere, en ook onze oren, zodat we het horen wat de Geest tot de gemeente te zeggen heeft. Raak ons allemaal aan, jong en oud. En ook degenen die met ons verbonden zijn en thuis meeluisteren. Heere, wees overal waar uw gemeente in uw naam vanavond samenkomt. Hier in Vriezenveen, maar ook op andere plaatsen in ons vaderland en wellicht ook daarbuiten. Rijd zegenrijk op het woord van uw waarheid. En kom in onze harten. Wil ons leren en bekeren tot u. En ons brengen, Heere, achter u aan. Zegen dan uw eigen woord. Zegen ons als we een taak hebben in het bespelen van het orgel in het kosterschap. Ja, hoor ons bidden en aanvaard ook de dank voor al uw goedheid en trouw. Dat vragen we van u, om Jezus wil. Amen. Er zijn vanavond twee schriftlezingen. De eerste is uit Exodus 16. En dan gaat het over het manna. Dit is het brood dat uit de hemel neerdaalt. En de Heere Jezus heeft die woorden later, en dat is de tweede schriftlezing, in Johannes 6 ook herhaald en betrokken op zichzelf. Exodus 16 vanaf vers 1. Israël is door de Rode Zee gegaan. Het lied van Mozes is gezongen. En dan komen ze in de woestijn Sur. En daar beginnen ze te klagen over dorst. Dat is Mara. En dan nu reizen ze door. Ze zijn ook bij Elim geweest en vanaf Elim reizen ze door. Toen zij van Elim gereisd waren, zo kwam de ganse vergadering van de kinderen van Israël in de woestijn Sin, welke is tussen Elim en tussen Sinaï, aan de 15e dag van de tweede maand, nadat zij uit Egypteland uitgegaan waren. En de ganse vergadering van de kinderen Israëls murmureerden tegen Mozes en tegen Aaron in de woestijn. En de kinderen Israëls zeiden tot hen: och, dat wij in Egypteland gestorven waren door de hand van de Heere, toen we bij de vleespotten zaten, toen wij tot verzadiging brood aten. Want gij lieden hebt ons uitgeleid in deze woestijn om deze ganse gemeente door de honger te doden. Toen zei de Heere tegen Mozes: zie, ik zal voor u brood uit de hemel regenen en het volk zal uitgaan en verzamelen, elke dagmaat op haar dag, opdat ik het verzoeken of het in mijn wet ga of niet. En het zal geschieden op de zesde dag, dat zij bereiden zullen hetgeen zij ingebracht zullen hebben, dat zal dubbel zijn boven hetgeen zij dagelijks zullen verzamelen. Toen zei Mozes en Aaron tot al de kinderen Israëls: aan de avond, dan zult gij weten dat u de Heere uit Egypteland uitgeleid heeft. En morgen dan zult gij des Heere heerlijkheid zien, terwijl hij uw murmureringen tegen de Heere gehoord heeft. Want wat zijn wij, dat ge tegen ons murmureert? Voorts zei Mozes: als de Heere u aan de avond vlees te eten zal geven en aan de morgen brood tot verzadiging, het zal zijn omdat de Heere uw murmureringen gehoord heeft die gij tegen hem murmureert. Want wat zijn wij? Uw murmureringen zijn niet tegen ons, maar tegen de Heere. Daarna zei Mozes tot de Aaron: zeg tot de ganse vergadering van de kinderen Israëls: nadert voor het aangezicht des Heeren, want hij heeft uw murmureringen gehoord. En het geschiedde als Aaron tot de ganse vergadering van de kinderen Israëls sprak en zij zich naar de woestijn keerden, zo zie, de heerlijkheid des Heeren verscheen in de wolk. Ook heeft de Heere tot Mozes gesproken, zeggende: ik heb de murmureringen van de kinderen Israëls gehoord. Spreek tot hen, zeggende: tussen de twee avonden zult gij vlees eten, en aan de morgen zult gij met brood verzadigd worden, en gij zult weten dat ik de Heere uw God ben. En het geschiedde aan de avond dat er kwakkels opkwamen en het leger bedekten, en aan de morgen lag de dauw rondom het leger. Als nu de liggende dauw opgevaren was, zo zie, over de woestijn was een klein rond ding. Een klein rond ding, klein als de rijm op de aarde. Toen het de kinderen Israël zagen, zo zeiden zij de een tegen de ander: het is man, want ze wisten niet wat het was. Mozes dan zei tegen hen: dit is het brood, het welk de Heere uw lieden te eten gegeven heeft. Dit is het woord dat de Heere geboden heeft. Verzamel daarvan een ieder nadat hij eten mag. Een gomer voor een hoofd, naar het getal van uw zielen. Ieder zal nemen voor degene die in zijn tent zijn. En de kinderen Israëls deden alzo en verzamelden de een veel en de ander weinig. Doch als zij het met de gomer maten, zo had degene die veel verzameld had niets over, en die weinig verzameld had ontbrak niet. En ieder verzamelde zoveel als zij eten mocht. En Mozes zei tegen hen, niemand laat het daarvan over tot de morgen. Doch zij hoorden niet naar Mozes, maar sommige mannen lieten daarvan over tot de morgen. Toen wiesen er wormen in en het werd stinkende. Dies werd Mozes zeer toornig op hen. Zij nu verzamelde dat alle morgen, en iegelijk nadat hij hem eten mocht. Want als de zon heet werd, zo versmolt het. Tot hiertoe. Exodus 16. En dan gaan we nu nog naar Johannes 6, vanaf vers 47. De Heer Jezus is in gesprek in de synagoge van Capernaum. En daar legt hij als het ware het woord uit. En we vallen daar, laten we maar zeggen, midden in die preek van de Heer Jezus. Vers 47. Voorwaar, voorwaar zeg ik u, die in mij gelooft, heeft het eeuwige leven. Ik ben het brood des levens. Uw vaders hebben het manna gegeten in de woestijn en ze zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel neerdaalt, opdat de mens daarvan eten en niet sterven. Ik ben het levende brood dat uit de hemel neergedaald is. Zo iemand van dit brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees, het welk ik geven zal voor het leven der wereld. De Joden dan streden onder elkander, zeggende, hoe kan ons deze zijn vlees te eten geven? Jezus dan zei tegen hen, voorwaar zeg ik u lieden, tenzij dat gij het vlees van de Zoon des Mensen eet en zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelf. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven en ik zal hem opwekken ten uitersten dagen. Want mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die blijft in mij en ik in hem. Gelijkerwijs mij de levende Vader gezonden heeft, en ik leef door de Vader, alzo die mij eet, dezelfde zal leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel neergedaald is. Niet gelijk uw vaders het manna gegeten hebben en zijn gestorven, die dit brood eet, zal in der eeuwigheid leven. Deze dingen zei hij in de synagoge lerende te Capernaum. Tot hiertoe de beide schriftlezingen. In de preek willen we vooral stilstaan bij de woorden, dit is het brood dat de Heere u te eten gegeven heeft, vanuit Exodus 16 vers 15b. Nou, de collecten zijn dus bij de uitgang, maar wij gaan nu zingen uit de verbondspsalm, psalm 105, de versen 1, 3 en 5. Psalm 105, de versen 1, 3 en 5.
Thank you.
Na het amen van de prediking zingen we zonder verdere aankondiging uit dezezelfde psalm, de versen 22 en 24. Zij werden dagelijks begenadigd met manna, hemelsbrood verzadigd. En ook die gunst heeft God zijn volk bewezen, opdat het altoos hem zou vrezen. 22 en 24 van psalm 105. Vers 15b uit Exodus 16. Mozes dan zei tegen hen, dit is het brood, het welk de Heere uw lieden te eten gegeven heeft. Gemeente van Christus, jongens en meiden, zouden jullie van manna willen leven? Sterker nog, zou je dat durven? Dat je iedere morgen bij het opstaan niet brood eet of yoghurt uit de koelkast haalt of wat u ook maar eet 's morgens, maar dat je naar buiten loopt met een emmer om te gaan verzamelen wat er gevallen is, om een emmer vol te rapen met manna. Zou je rustig gaan slapen als u een heel gezin te voeden had en de kast was leeg, de koelkast, je had niks in huis, want er was beloofd dat de andere ochtend het er zou zijn. Geen winkel in de buurt, niks in de buurt. Zou je erop vertrouwen dat het er dan ook zou zijn, dat het goed kwam? Je kunt ook nog anders vragen. Kun jij uit de voeten met het woord van de Heere Jezus, wees niet bezorgd over de dag van morgen. De morgen zal voor het zijne zorgen. Nou, ik denk dat we het allemaal wel beseffen, daar is wel wat voor nodig om dat te leren. Wij hebben toch alles wel heel graag goed voor elkaar. Niet alleen voor vandaag, maar ook voor morgen en overmorgen. En zelfs nog wel op veel langere termijn. Daar zijn we bezig voor te sparen, we storten in ons pensioenpotje en noem het maar op allemaal. We spelen het liefst op safe. En natuurlijk geven we grif toe dat aan Gods zegen alles gelegen is. Maar ondertussen, hoe functioneert dat eigenlijk? En wat gebeurt er nou als ineens alles op losse schroeven komt te staan? Als een ziekte of een ongelukje overkomt, een uitslaande brand, een faillissement. Als dat allemaal je leven op zijn kop zet, wat dan? En als al je zekerheden wegvallen, waar blijf je dan? Mag je dan jezelf ten allen tijde veilig weten bij God? En nee, hiermee wil echt niet gezegd zijn dat we dan ook maar op de bonnefooi moeten leven, ook als christen niet. Dat je niet vooruit mag kijken, maatregelen treffen, voorzorgsmaatregelen, dat mag. Een christen weet zich ook werkelijk verantwoordelijk. Maar als het nu werkelijk erop aankomt, als er aan je boom geschud wordt, als er takken van je boom afvallen en bladeren, wat dan? Als God je stilzet en je laat zien dat je wel de naam christen draagt, maar dat het niet veel meer is dan een naam. En dat je erachter komt dat je eigenlijk helemaal niet met Christus leeft. En dat je zelfs eigenlijk maar een slaaf bent van je eigen verlangens. Verslaafd aan de pleziertjes van dit tijdelijke leven. En als God je er dan eens van gaat overtuigen en je ziet de lelijkheid van je zonde en de leegheid van een leven zonder God, kun je het dan nog uithouden? Israël zuchtte onder de slavernij in Egypte. Ze werden afgebeuld, ze moesten stenen bakken en daar stro voor verzamelen om dat door die klei heen te verwerken, zodat het stevige stenen werden. Dat was werkelijk niet om te harden. Israël zucht eronder. En de Heere hoort hun gekerm en hij weet van hun smart. En dan stuurt hij Mozes samen met Aaron als middelen in zijn hand om Israël uit Egypte uit te leiden. Maar als je eenmaal uit Egypte bent, dan ben je nog niet, zo zeggen wij dat toch wel eens, boven Jan. Dan ben je er nog niet, dan begint het pas. Dan begint de strijd pas tegen de vijand, ja, en vooral ook tegen jezelf. En als een wijs pedagoog leidt God zijn volk niet de kortste route, zo een beetje evenwijdig aan die bocht in het Middellandse Zeegebied, zo richting de Gazastrook, maar hij leidt ze om. Er zijn allerlei verklaringen voor gegeven. Die kustweg die zou dan helemaal in de controle zijn van Egypte. Dus dan zouden ze te allen tijden terug kunnen geroepen worden door de Egyptenaren. Dat is ook de weg die genoemd wordt naar de god Horus, de god van de oorlog. De weg van Hor, afgekort. Die niet. In plaats van de kortste weg gaat de Heere een omweg, letterlijk en figuurlijk, de diepte in. Nee, niet via het land van de Filistijnen, want als ze de oorlog zien, dan zullen ze terug willen vluchten naar Egypte. Maar de Heere voert zijn volk regelrecht naar de confrontatie bij de Schelfzee, naar de onmogelijkheid. En daar ontmoet het volk Israël niet de Filistijnen en ook niet de Amalekieten, maar de zwaarst mogelijke vijand die maar denkbaar is. De dodelijkste vijand, de Egyptenaren. Nou ja, ze zaten 430 jaar in Egypte, waarvan 400 jaar ongeveer in slavernij. Inclusief de dienst van de afgoden van de Egyptenaren. En je begrijpt, dan zit Egypte diep in je hart. En daarvan, van dat Egypte in hun hart, moet Israël verlost worden. In meerdere opzichten. Zowel politiek als economisch, maar ook mentaal, geestelijk en godsdienstig. Want zij zijn wel weg uit Egypte, maar Egypte is nog niet weg uit hun harten. Maar dan nog, laat dat wel duidelijk zijn, niet Egypte is het probleem, maar het hart van de Israëlieten. Dat is het probleem. De slechtheid daarvan. De hang naar Egypte. Dat blijkt al, als het volk tegenslag te verwerken krijgt, dan krijgen Mozes en Aaron daarvan de schuld. Jullie hebben ons uit Egypte uitgevoerd. Heb je dat gedaan omdat er in Egypte geen graven genoeg waren? Waarom hebben jullie ons daar niet gelaten? Wat doen wij hier eigenlijk in deze woestijn? En je merkt dat daar het verlossingswerk van de Heere compleet wordt genegeerd. Alsof niet de Heere hen uit Egypte had uitgevoerd, maar dat Mozes en Aaron dat gedaan hadden. Hoe bestaat het? Zo kort geleden nog maar door de Rode Zee geleid. Die zee heeft zich geopend. Wij zouden zeggen, als je dat toch meegemaakt hebt in je leven, al word je 110 jaar oud, dan vergeet je het nooit meer. De Egyptenaren of de Israëlieten waren het al zomaar een paar weken later al helemaal vergeten. Had ons met rust gelaten. Had ons in Egypte gelaten. Toen we de Egyptenaars dienden, toen hadden we tenminste eten. Brood, vis, komkommers, pompoenen, uien, knoflook, noem het maar op. Want liever sterven in de slavernij in Egypte dan in de vrijheid in de woestijn. En achter zo'n uitspraak schuilt wantrouwen en ongeloof jegens de Heere. Liever een slaaf in Egypte dan vrij in de goede hand van God. Dan een afhankelijk leven bij de Heere. Ik hoop dat u intussen niet zit te wachten tot ik een keer een toepassing ga maken naar u, maar dat u dat zelf ook horendeweg steeds doet. Die toepassing, die zit natuurlijk overal doorheen, want wij zijn geen haar beter of anders dan de Israëlieten. De Heere wil Israël verlossen van deze slavenmentaliteit. Hij wil dat afleren. En dat is nou precies de grote lijn van het boek Exodus. In de woestijn wordt Israël afgeleerd om een slaaf te zijn van Egypte. Daarom moet het door de onmogelijkheid heen. Daarom moet het leren om van de hand van de Heere afhankelijk te zijn. Voor de Rode Zee zei Mozes het al, de Heere zal voor u strijden en gij zult stil zijn. Hun pad, zingt de psalm, was door de zee, al wis ook uw pad door de zee, u zullen als op Mozes bee, als ook uw pad ging door de zee, geen golven overstromen. Diezelfde zee die Israël niet heeft overstroomd, heeft de Egyptenaren verdelgd. Ze zouden de Egyptenaren nooit meer zien. En dat gaat niet over die fysieke Egyptenaren, maar dat gaat erover dat Egypte uit hun geheugen moest worden gewist. De Heere voert zijn weg, zijn volk via de weg door de laagte van het slavenhuis, uit de diepte van de gevangenis, omhoog naar de Sinaï, de berg waarop hij zijn verbond met het volk vernieuwt. Waar het zal klinken, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Maar zover zijn ze nu nog niet. En het lijkt ook wel, als je de geschiedenissen van Israël leest, alsof het nooit zover komt. Die neiging tot afgoderij, die komen we vanuit onszelf. Nou maak ik toch een toepassing. Die komen we vanuit onszelf nooit te boven. Die oude mens blijft zich roeren tot de laatste snik. Israël is halverwege de Schelfzee en de berg Sinaï in de woestijn Sin. Precies 30 dagen nadat zij het Pascha hadden gevierd in Egypteland. Op de 15e van de maand Iyar, de tweede maand, komen ze daar aan. En wat lees je dan? In die woestijn Sin murmureert het hele volk tegen Mozes en Aaron, zoals ze ook deden bij Mara. Murmureren, dat is, de kinderen weten dat wel, dat is mopperen. Je kunt het ook vertalen met grommen. Nou, als een hond ligt te grommen bij zijn kennel, dan pas je wel even op. Dan denk je, oh wacht even, ligt die ook aangelijnd? Kan die ook bij mij komen? Het volk gromt tegen Mozes en Aaron, dat is zeer bedreigend, dat zal ik u vertellen. Daar zou je bang van worden. En waarom mopperen ze? Nou, bij Mara was het duidelijk, wij hebben geen water. Maar hier in de woestijn Sin, waarom mopperen ze hier? Er staat er eigenlijk niet. Er staat niet bij, en zij hadden geen eten. Want ze hadden waarschijnlijk een overvloed aan eten. En de kinderen Israëls zeiden tot hen, waren we maar in Egypte gestorven. Door de hand van de Heere toen we bij de vleespotten zaten. Toen wij tot verzadiging brood aten, want jullie hebben ons uitgeleid in deze woestijn om deze hele gemeente door de honger te doden. Jullie hebben ons uitgeleid in deze woestijn om ons te doden. Wat een verwijt, gemeente, wat een onredelijkheid, wat een ongeloof. Dat zeiden ze voor de Rode Zee. En nu zo kort na die wonderlijke doortocht zeggen ze het opnieuw. Hoe kun je zo tekeer gaan terwijl je nog maar net het lied van Mozes hebt gezongen? Je hebt net gezongen, de Heer is mijn kracht en mijn lied. En hij is mij tot heil geweest, deze is mijn God. U leidde door uw weldadigheid dit volk uit dat gij verlost hebt. Je hebt het net gezongen en je begint alweer te schelden. Zo wisselvallig is een mens en het wordt nooit beter. En nu klinkt het dus, jullie hebben ons in deze woestijn gebracht. En nogmaals, ze negeren de Heere en zijn werk compleet. Alsof die er niet is. Bij Mara was het probleem dorst, maar hier, rabbijn Ezra Biek woont in Israël, heeft hier commentaar over geschreven, die zegt, ze murmureerden niet omdat ze honger hadden, maar omdat ze in de woestijn waren. Er was volgens hem zelfs volop eten. De Israëlieten hadden immers al hun beesten ook bij zich. Maar niet de honger, maar de onzekerheid veroorzaakte de onrust. Ze waren bang. Ze hadden geen gebrek aan voedsel, maar aan geloof. Ze wilden niet. En dat blijkt ook wel aan de beeldende manier, haast nostalgisch, spreken ze over de vleespotten van Egypte. Egypte, het land van de vleespotten, van de verzadiging met brood. Maar niet zozeer de volle maag, als wel de volle pot, sprak tot hun verbeelding. Want ze misten hier in de woestijn het idee dat er meer eten was dan ze op konden. Vandaag reeds de zekerheid dat ze morgen alweer volop te eten en dat er nieuwe overvloed zal zijn. Ja, nostalgische gedachten aan de harde dienst van Farao. Zover kan het komen in een mensenleven. Dat je nostalgische gedachten koestert aan een leven, aan het oude leven in de zonde bij God vandaan. Daar staat het volk van de besnijdenis. Zo diep gezonken. Ze denken dat ze voor hun dagelijks voedsel van de Egyptenaren afhankelijk zijn. En zolang ze in hun hart terug verlangen naar Egypte, naar het slavenbestaan, zullen zij het beloofde land niet binnengaan. O, die slavenmentaliteit. Wat is het moeilijk om daarvan af te komen? Kent u daar iets van die strijd? Hoe antwoordt de Heere? Zegt de Heere driemaal is scheepsrecht, nou alweer dat gemor, het is nu afgelopen. Nee, de Heere maakt er geen woord aan vuil, niks. Hij weet wat van zijn maaksel te wachten is en hij spreekt in liefde en geduld. God is zo geduldig, daar hebben wij geen voorstelling van. En hij zegt, ik zal brood uit de hemel regenen. De Heere zegt niet, het gaat regenen, maar ik zal regenen. Ik zal. En het volk moet erop uitgaan om dat brood te verzamelen, een gomer, ongeveer 2 liter waarschijnlijk per persoon. Niet meer en niet minder. Het is een test. Zal Israël nu naar mij luisteren, naar mijn aanwijzingen? En Mozes en Aaron gaan het vertellen aan het volk. Vanavond zullen jullie weten dat niet wij, maar de Heere u uit Egypte heeft uitgeleid. En morgenochtend zullen jullie zijn heerlijkheid zien. Wij zijn ook maar mensen. Jullie mopperen niet op ons, maar ten diepste op de Heere. Maar de Heere heeft uw gemopper gehoord. En die avond kwamen er massa's kwakkels opzetten of kwartels. Het is niet precies duidelijk wat het was. In elk geval vlees. En de volgende morgen, de dauw was opgetrokken en wat lag daar op de grond? Een klein rond ding. Dat hadden ze nog nooit gezien. En ze zeiden, manhu, manna, betekent, wat is dit? En Mozes legt uit, dit is het brood dat de Heere u uit de hemel gegeven heeft. Hemelsbrood, hemelskoren, engelenbrood. Brood bij God vandaan. Geen brood van de bakker, geen brood uit Egypte, brood uit de hemel. En dat is iets nieuws, dat is werkelijk iets nieuws. Dat vind je nergens. En vandaar, bij het gemis aan iedere rationele verklaring, roepen de Joden het uit. Wat is dit? Een klein rond ding, klein als de rijm op de aarde. Ja, het is alweer even geleden dat het hier een beetje gevroren heeft. Maar als het vriest en de lucht is wat vochtig, dan zie je de takken van bomen en struiken wit worden en het gras wordt wit. Je ziet ieder grassprietje, daar zitten allemaal van die witte, hele kleine stukjes ijs op. Dat is rijp of rijm. En daar leek het blijkbaar een beetje op. Kleine schilferachtige vlokjes, wit. Het leek wel op korianderzaad en het smaakt als honingkoek. Laten we zeggen, het smaakt als cake. En iedere morgen lag het er weer, zolang de woestijnreis duurde. En je zou denken, dit is zo bijzonder. Daar is iedereen diep van onder de indruk. Iedereen is diep onder de indruk van Gods wonderdaden. En die doen waarschijnlijk dan ook precies wat God zegt. Maximaal 2 liter per persoon per dag. Want als je meer meeneemt, komen er wormen in. En als je te lang bewaart en de zon komt op en wordt warm, dan smelt het. En het gaat stinken. En Mozes had het nog zo gezegd, op vrijdag moet je een dubbele portie verzamelen, 4 liter per persoon. Want morgen is het Sabbat en op de Sabbat zal er niets vallen. En dan moet je het gewoon in huis hebben en dan blijft het wel goed. Dan kun je het wel bewaren. Nou, dan blijkt precies hoe Israël in elkaar zit. Er zijn er die het even proberen. Zo gaat dat altijd, hè. Je weet dat iets niet mag en dan ga je toch even proberen. Even wat meer verzamelen, kijken wat er gebeurt. Je kunt ook zeggen, kijken of de Heere een leugenaar is of niet. Zo hard kun je het zeggen. En op die Sabbat, er zijn er toch een paar die 's morgens vroeg met hun emmertje het kamp uitlopen om te kijken of er toch niet wat ligt. Nieuwsgierig als ze zijn, ze willen eigenlijk gewoon testen, is dit nou wel of niet een wonder van God? Of kunnen wij het eventueel toch rationeel verklaren? Kunnen wij er een vinger achter krijgen? Nou, dat is in de geschiedenis ook gebeurd door theologen. Die hebben gezegd, die rijn, nou ja, dat is een product dat in de woestijn groeien, tamarisken. Dat is een bepaalde boomsoort waar schildluizen in zitten. En zoals bladluizen in een boom ook honingdauw produceren, van die kleine druppeltjes, waardoor soms bladeren een beetje gaan verschimmelen. Zo maken die luizen ook kleine druppeltjes en als dat opdroogt, dan heb je manna. Het smaakt zoet enzovoort. Gemeente, het is niet te verklaren. Want waarom, als je te veel hebt, gaat het stinken? En waarom is er op de Sabbat niets, tenminste op het veld, en blijft het in de tent goed? Dat is het wonder. Het wonder van God. En het manna is een test. En de Heere zegt, hoe lang weigeren jullie nog mijn wetten te houden? Want de Sabbat is een dag van volkomen rust. Het manna leert ons in afhankelijkheid te leven. Het manna leert ons om genoegen te nemen met genoeg. Genoeg is genoeg. De economie van het genoeg. Niet groeien, groeien, groeien. Genoeg. En de Sabbat leert ons, Sabbat betekent ophouden. De Sabbat leert ons op te houden, op tijd. Als je de economie van de Bijbel gaat bekijken, gemeente, die is zo heilzaam. Dat is zo de moeite waard. Rusten in God. God heeft overal voor gezorgd. Geloof je dat? Of denk je dat we zelf ook nog wat voor elkaar moeten maken? En waarom is het zo moeilijk om je vertrouwen nou echt helemaal op de Heere te stellen? Waarom toch? Wat moet dat toch verdrietig zijn voor de Heere dat het soms zo moeilijk gaat allemaal bij ons. Ja, iedereen moest evenveel verzamelen. Geen competitie, jij meer als ik, of ik meer dan jij, of wat dan ook. Wie veel verzameld had, hield niet over. En wie weinig opgeraapt had, kwam niet tekort. Genoeg. Manna is genadebrood. Mijn genade is voor u genoeg. En dan zegt het Italiaans basta. Nou, dat is een mooi woord, niet? Basta, genoeg. Gemeente, op deze biddag voor gewas en arbeid worden we vanuit het woord van God erbij bepaald dat de Heere geduldig is met ons en mild en vrijgevig. Zo geduldig als zij was met de mopperende Israëlieten. We hebben nog niet de helft gehoord tot nog toe van al dat gemopper wat nog zou komen. Zo geduldig en langmoedig, zegt dan de Oude Statenvertaling, is de Heere ook met ons. Daar zijn we allemaal getuigen van Gods geduld. Onverdiend. Het zijn Gods goede tierenheden dat we niet vernield zijn. Dat kunnen we soms zo citeren uit de Bijbel, maar heb je dat nou echt wel eens beleefd? Dat het Gods goede tierenheden zijn dat wij er nog zijn. En dat God zijn gaven geeft iedere dag weer opnieuw in rijke mate, opdat wij ons bekeren zouden en leven. Met andere woorden, al die gaven willen ons brengen aan de voeten van de Heere Jezus. Ze willen ons terugbrengen bij de gever van dat alles. Is hier iemand die over de Heere te klagen heeft? Wees nou eens heel eerlijk. Is er hier iemand die zegt, ja, ik heb toch een aantal dagen in mijn leven meegemaakt dat er niks was en dat er ook niks kwam, dat ik tekort kwam. Iedere dag eten en drinken, een dak boven ons hoofd en nog zoveel andere dingen. We zijn er nog. En wat hebben we er weinig besef van? Tenminste, mag ik dat zo zeggen, we... Laat ik gewoon maar van mezelf uitgaan. Wat heb ik er weinig besef van hoe gezegend ik ben door de Heere. Hebt u dat ook? Wat zijn we toch vaak weinig tevreden met wat de Heere ons toeschikt. We willen altijd meer. Ik mag het toch wel zo zeggen, we, want dat is een algemene menselijke trek sinds Genesis 3. Zijn we niet vaak op zoek naar iets anders, naar iets nieuws, naar groter, naar beter, naar efficiënter, naar meer, naar afleiding, naar verstrooiing? Maar wat geeft dat een rusteloosheid in het hart en in deze wereld? De Heere zegt, ga nou iedere morgen verzamelen wat je deze dag nodig hebt. Voor vandaag. Als je zo leeft, hoe groot is dan je ecologische voetafdruk? Moeten er dan oerwouden voor u gekapt worden vanwege uw hebzucht? Nee, dan is de economie van het genoeg. Dat is, dan gaan we zuinig om met de schepping. En op vrijdag verzamelen we iets voor de Sabbat. Op tijd weten we van ophouden, dan is het genoeg. En wij vaak maar zwoegen, werken, werken, werken. We willen letterlijk ieder grassprietje benutten. En we maaien alles weg en we denken dat we alles onder controle moeten houden. En zo op die manier kom je er niet eens aan toe om te genieten. Want een mens kan niet genieten van heel veel, want onze mond is maar zo groot en onze maag is ook maar zo groot. Daar gaat maar heel weinig in. Je kunt niet meer dan je zat eten. En als je dan meer eet, ga je er dan van genieten? Nee, dat wordt hem niet wat. Je komt er niet aan toe om te genieten van de kleine dingen, van elkaar, van een goed gesprek. Want wij moeten immers groeien. Wij moeten carrière maken, want het project ik moet slagen. Wat zou het goed zijn, gemeente, als we maat wisten te houden. En ik zeg het net zo hard tegen mijzelf. Daar zou nog een getuigenis van uitgaan in deze op hol geslagen wereld. En wat zijn we kwetsbaar met z'n allen. Behalve de sprinkhanenplaag in Afrika die ongekende proporties aanneemt, die ieder voorstellingsvermogen te boven gaat, waar ook miljarden liters vergif worden gespoten om die plaag eronder te krijgen en dus een nieuwe ecologische ramp veroorzaakt, duikt er onverwachts een virus op, wat eigenlijk een groot deel van de wereld lam legt. We weten er allemaal wat van. Een groot deel van China is getroffen. Heel Italië zit op slot. Rome en Milaan liggen er uitgestorven bij. Hotels staan leeg. Voetbalwedstrijden worden afgelast. De musea, universiteiten en scholen zijn dicht. Luchtvaartmaatschappijen moeten tienduizenden vluchten schrappen. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Wie had dat voor mogelijk gehouden een maand geleden? De handel ligt op zijn gat, financiële markten zijn in paniek en de mensen verkeren in angst. Angst is overal. En ten diepste denk ik dat de angst het grootste probleem is in deze hele kwestie. Dat is Gods vinger, zeiden de tovenaars van Egypte toen het stof tot luizen werd. De heidenen zeggen het nog, het is Gods vinger. En wat doen wij? Verklaren we dat weg? De tovenaars van Egypte konden bij de derde plaag, toen het stof in luizen veranderd werd, dat trucje niet nadoen met hun toverstaffen. Ze stonden machteloos. Hierin moesten ze de God van Israël als hun meerdere erkennen. Toen in Engeland in de jaren 1865 tot 1867 een enorme plaag rondging, namelijk mond- en klauwzeer. Het was een ongekende uitbraak waardoor tienduizenden stuks vee stierven en daar iedereen door geraakt werd. Toen preekte de Anglicaanse bisschop Ryle over deze woorden: dit is Gods vinger. En die preek is bewaard gebleven. En die preek bestond uit drie gedachten. De eerste gedachte: van wie is deze plaag afkomstig? De tweede gedachte: waarom is deze plaag ons overkomen? En de derde gedachte: wat geeft deze plaag ons te doen? Van wie afkomstig? En dan verklaart Ryle in zijn preek: van de Heere. Van dezelfde God die de zondvloed over de aarde bracht, die de honger bracht in de dagen van Jozef en de plagen van Egypte. En zo vulde hij nog wat aan. En dan, waarom? Tweede gedachte, waarom deze plaag? En dan zegt hij: dit hebben wij te wijten aan onze nationale zonden die ons als land en volk en ook persoonlijk in de ban hebben. En wat noemt hij dan als nationale zonden, en het lijkt wel of het voor onze tijd geschreven is? Hebzucht. Verlangen naar rijkdom, naar meer. Hebzucht is de wortel van alle kwaad. Nog een zonde, de jacht naar luxe, plezier en verstrooiing. Nog een punt, de ontheiliging van de zondag. Dronkenschap, zedeloosheid, echtbreuk, vreemdgaan, seksuele uitspattingen. En hij noemt ook, en dat is ook een teken aan de wand, de blindheid voor het gevaar van de Rooms-Katholieke Kerk. En dan staan we hier niet om de Roomse Kerk zwart te maken, want ook daar heeft, daar ben ik van overtuigd, de Heer zijn kinderen, maar het Roomse systeem is wel zeer afgodisch en altijd bezig om zijn greep te verstevigen. Juist door het coronavirus, dat is tussen haakjes even, werd het voorkomen dat de eerste mis na 500 jaar weer gevierd werd in de kerk van Calvijn. Altijd maar bezig, daar moeten we voorzichtig mee zijn, gemeente. Ik ga verder. Wat zegt Ryle nog meer? Als volkszonde, de skepsis, de twijfel aan het woord van God, aan de stem van God, het ongeloof dat steeds meer mensen in zijn greep krijgt. Volkszonde. Deze zonden, zegt Israël zijn een opstand tegen de koning der koningen en daardoor roepen wij Gods oordelen over ons af. Geloof je dat? En nu de derde gedachte van zijn preek. Wat geeft deze plaag ons te doen? En dan zegt Ruil, laten wij ons bezinnen op hoe wij leven. Wij hebben altijd haast, notabene, hè? 1867, hè? Wij hebben altijd haast, we zijn druk en rusteloos, we leven veel te snel. Spoorwegen, notabene, spoorwegen en telegrammen zorgen voor een ongezonde opwinding. Zouden we niet meer de rust moeten zoeken om bezig te zijn met het woord van God? En de Heere in alle rust dienen, want gelukkig is de mens die voor Gods aangezicht tot inkeer komt. Ik dacht, Ruil moest eens weten wat wij allemaal te verstouwen krijgen in onze tijd. Dat is extreem veel meer. Wij krijgen net zoveel prikkels in een jaar als een middeleeuwse mens in zijn hele leven. Onvoorstelbaar. Hij zegt, laten wij onszelf vernederen voor God en zijn hand erkennen die hij tegen ons uitstrekt. Wat zou het heilrijk zijn en wat is het hoog tijd dat we onze hoogmoed opgeven. Want als er iets is dat God haat, is het hoogmoed. Laten we ieder persoonlijk bedenken welke zonden ons bezetten. Die scheiding maken tussen ons en God. En laten wij ons daarvan bekeren. Radicaal. Jezus zegt, indien uw hand u ergert, hak hem af. Indien je oog u ergert, oftewel laat struikelen, zodat je niet bij Jezus komt, ruk het uit. Radicaal. Laten we ook onze invloed, zegt hij verder, aanwenden om anderen te wijzen op hun zonden als opvoeders. Als onderwijzend personeel, de jongelui en ook de ouderen opvoeden, erbij houden, de kerkelijke tucht. En laten we gemeente, vul ik dan zelf maar aan, ook die kerkelijke tucht dan ook accepteren. Laten we niet zeggen, nou hier mag niks, ik ga weer naar een andere kerk. Laten we het accepteren. En, zegt Ruil, laten we zoveel mogelijk ook het goede doen in deze wereld. En laten we God vurig bidden om bekering en om afwending van het oordeel. Dat mag ook. Je mag ook bidden of dat virus gestopt mag worden. Want, zegt Ruil, God was zelfs Nineveh genadig. Nou, als we dit horen, dan hebben we best wat om over na te denken. In alle rust de Heere dienen. Wie komt daar nog aan toe? Wie besteedt er nou nog echt structureel tijd aan het bestuderen van de Bijbel? Om in gebed bij de Heere te zijn? Wie heeft dan nou nog ook het vermogen tot concentratie? Als je aan het einde van een werkdag thuiskomt, dat heb ik dan wel, dan plof ik neer en dan ben ik het helemaal zat. Maar ben ik er dan 's morgens, ben ik dan 's morgens voor het aangezicht van de Heere te vinden? Zetten we ons ertoe om kwaliteit door te brengen met God? Dat is natuurlijk een beetje raar gezegd, maar u begrijpt wat ik bedoel, je beste tijd aan de Heere te wijden. En dan weer het geduld van God, is het niet een dubbel wonder als je dit een beetje beseft, dat wij iedere zondag voor de Heere mogen komen in zijn huis, om het hemelse brood te ontvangen, wat hij genadig op ons regent. Is hij dat wel eens een wonder geworden? In de synagoge van Capernaum spreekt de Heere Jezus over zichzelf als het brood des levens. Ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal geenszins hongeren. En wie in mij gelooft, zal geen dorst hebben. Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Wie van dit brood eet, zal in eeuwigheid leven. Zou je dat willen? En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees, het welk ik geven zal voor het leven van de wereld. Wat is dat vlees? Sommigen betrekken dat op de tekenen bij het heilig avondmaal, brood en wijn, maar dat wordt hier helemaal niet bedoeld. Dat vlees, dat betekent gewoon, Jezus heeft zich als mens gegeven tot in de dood van het kruis. Het vlees, het welk ik gegeven heb, voor het leven van de wereld. Hoort u dat? Dat is een rijkdom, een gulheid, een uitgebreidheid van de genade. Daar snappen wij helemaal niks van. En dan nog een keer, dit is het brood dat uit de hemel neergedaald is. Niet gelijk uw vaderen die het manna gegeten hebben en zijn gestorven. Wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven. Werkt dan niet om de spijze die vergaat, maar om de spijze die blijft tot in het eeuwige leven. Jawel hoor, morgen weer op tijd eruit, zeker, naar je werk. En als je lui bent, dan moet je een zetje krijgen. We moeten werken, maar we moeten in de eerste plaats niet werken om aardse goederen te verzamelen. Want er zijn belangrijkere dingen. En dat eten waar de Heer Jezus het over spreekt, dat brood, dat is Jezus zelf. Hij heeft zich gegeven. Hij heeft zichzelf opgeofferd in onze plaats. Dat noemen we met zo'n mooi woord plaatsvervanging. Hij voor mij, zegt het avondmaalsformulier, daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Bent u het daarmee eens? Daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Ja, daar begint het wel, hè? Dat je daarmee eens wordt. Hij heeft zichzelf tot borg gesteld voor alle die tot hem de toevlucht nemen, voor allen die bij hem schuilen. En dat zijn ook, degenen die bij hem schuilen, dat zijn ook degenen, jawel, Johannes is compleet hoor, gemeente, wees niet bang, dat zijn ook degenen die door de Vader uit de duisternis, hoort u het, door de Vader uit de duisternis getrokken zijn, en die de Vader aan Christus gegeven heeft, en die hem door een waar geloof toebehoren. En zo gemeente is de redding voor degenen die tot hem vluchten, en tegelijkertijd ligt ons behoud vast in Gods eeuwige verkiezing. En dan is het wonder helemaal compleet, want dan komen wij er helemaal buiten te staan. En als je er niet helemaal buiten bent komen te staan, dan heb je in de hemel helemaal niks te zoeken. Want in de hemel is alleen maar plaats voor verwondering. Waarom was het op mij gemunt? Het manna, zegt Paulus in 1 Korinthe 3... dat is een voorafschaduwing van de geestelijke spijs, dat is het lichaam van Christus. Maar daar ligt tegelijkertijd ook een indringende waarschuwing in. Alle Israëlieten zijn uit het slavenhuis uit Egypteland bevrijd, allemaal. Ze hebben allemaal onder de wolk gelopen. Ze zijn allemaal door de Rode Zee geleid, het welk de doop beduidt. Ze hebben allemaal van het manna gegeten en van het water uit de steenrots gedronken. En die steenrots is een beeld van Christus. Maar het meren in het merendeel van hen heeft God geen welgevallen gehad. Zij hebben niet kunnen ingaan vanwege hun ongeloof. Wat is het ongeloof toch een mysterie? Zoals genade ook een mysterie is. Hoe kan dat toch? De een wel en de andere niet. 5 kinderen in 1 gezin. 3 wel en 2 niet. Of 4 wel en 1 niet. Of 1 wel en 4 niet. En vult u het allemaal maar in. Hoe is het toch mogelijk? Allemaal dezelfde opvoeding gehad. Allemaal dezelfde preken gehoord. En bij de ene valt het die kant op. En bij de andere valt het die kant op. Hoe is het mogelijk? Dat gaan wij niet verklaren. En toch, als je aan de goede kant mocht vallen, dan kom je nooit verder en ook trouwens nooit hoger dan te verklaren dat het puur genade is. Verder kom je niet, maar dat is ook de hoogst denkbare graad van geloof, zal ik maar haast zeggen. Israël dus als waarschuwend voorbeeld. En ja, gemeente, laten we ons ook spiegelen aan de geschiedenis van Israël. God is in jouw leven en in mijn leven zo dichtbij gekomen. Zo dichtbij. In de doop legde hij zijn hand op je en hij zei, je behoort mij toe. En in je opvoeding, op school, de catechisatie, in de verkondiging van het evangelie in de kerk, heeft hij je al, ik weet niet hoe vaak, uitgenodigd om te komen. Laat de kinderen tot mij komen, daar begint het al mee. En verhinder ze niet. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. Misschien hebt u wel vele preken gehoord. Je hebt het sacrament van de heilige doop zien bedienen en van het avondmaal. Nooit eens het verlangen gehad om daar aan te mogen zitten, om de naam van de heiland te belijden. Je hebt de Heer Jezus horen kloppen op de deur van je hart. En je wist het, ja Heer Jezus, zo kan ik niet langer doorleven. Het moet anders. Maar hoe lang is dat al geleden dat hij dat dacht? En is er ook wat veranderd? Wat dan? Het kan zelfs zo zijn dat je gevoelig werd geraakt door een preek of door een tekst uit het Bijbel. En dat het je bezig hield dat je er ondersteboven van was. Maar wat heeft het nou uiteindelijk opgeleverd? Mocht je jezelf helemaal aan de Heer Jezus kwijtraken? Of zag je er toch na een aanvankelijk goed begin van af? Zoals ook in Capernaum, nu Jezus deze woorden heeft gezegd, ze hebben de mensen gezegd, deze rede is hard, wie zal dit verstaan? Wij gaan weg. Aanvankelijk verwondering. Maar vond je het toch eng om uit Gods hand te leven? Wilde je toch liever maar zelf een voorraadschuur gaan aanleggen en het zelf voor elkaar maken? Op een gegeven moment ben je uitgekeken en je zegt, geen manna meer, onze ziel walgt van dit zeer lichte brood. Gemeente, weet u dat deze uitspraak de reden van is dat Israël mede 40 jaar door de woestijn moest wandelen? Want die mensen die dat hebben gezegd, die hebben het beloofde land niet, zijn die niet binnengegaan. Die zijn gestorven in de woestijn. Geen manna, geef mij zelf gebakken brood. Brood bij de bakker vandaan, de Egyptische bakker. Dat is het beste brood. Oftewel, ik wil de regie over mijn leven terug. God komt zo dichtbij je. Hij reikt je de hand. Alles wat nodig is tot je eeuwig behoud, geeft hij gratis weg. En alles wat je naar beneden trekt, de dood in en de angst in, alles wat scheiding maakt tussen jou en God, dat neemt hij weg. En dat alles noemen we bij elkaar met één woord genade. En wat is genade? Onverdiende goedheid. Wil je het hebben? Hij leidt je uit de slavernij de vrijheid tegemoet, de vrijheid om hem te dienen. Hij brengt je tot je bestemming. En wat is je bestemming? Waarvoor zijn wij geschapen? Om God te prijzen en om onze naasten en om God lief te hebben bovenal. Hij wil je volkomen vrede geven met God en rust in zijn bestuur. Wil je dat? Wil je in afhankelijkheid van hem leven? Wilt u de Heer als het ware uw pinpas geven en zeggen, Heere, hier is mijn pinpas, doe ermee wat u wilt. Jezus zegt, onze vaders hebben het manna gegeten en zijn gestorven, maar ik geef u dat brood uit de hemel, het ware brood, en dat ben ik. En ik geef het leven aan de wereld. Als je bij mij komt, zul je geen honger lijden en ook geen dorst. En het is de wil van mijn vader dat ieder die mij aanschouwt, die mij ziet, het eeuwige leven heeft. Zie op hem. Kijk naar Jezus. Kijk je vrij. Kijk je levend. Bij hem en in hem heb je alles voor tijd en eeuwigheid. Je hoeft niet bang te zijn, al gaat de storm tekeer. Leg maar gewoon je hand in die van onze Heer. En op deze biddag, gemeente, gaan wij met vrijmoedigheid tot de troon van Gods genade. Zult u gaan, gemeente? Zul je gaan, jongens en meiden? Met vrijmoedigheid naar de troon van Gods genade. Als je het nog niet deed, vanaf nu, iedere dag. En bij de Heer hoef je niet bang te zijn dat de Heer zegt, ja joh, je hebt het nu 2 of 3 jaar laten versloffen, of al 50 jaar laten versloffen, nu hoef je niet meer te komen. Je bent altijd welkom. Je bent nooit, als het ware, voor God is het nooit te laat. Voor ons kan het wel te laat zijn een keer. Er komt een eeuwigheid aan. Zul je bij God te vinden zijn vanaf nu, iedere dag? En ouders, zullen wij en grootouders niet te vergeten, zullen wij een vurige muur van gebed vormen rondom onze kinderen? En grootouders, om je kleinkinderen, en als u geen kinderen hebt, om de jeugd van de gemeente, een vurige muur van gebed. Of de Heere ons vast wil houden in deze zware tijd. We eindigen door terug te keren naar het begin. Zou jij van manna willen leven? Zou je dat durven? In dagelijkse afhankelijkheid van God. Wees niet bezorgd, zegt Jezus, om wat je eten en wat je drinken zult. Kijk eens naar die musjes. Die werken niet, die hebben geen bankrekening en nochtans voedt God dezelfde. Gaan jullie niet vele musjes te boven? Wees niet bezorgd om wat je eten en drinken zult of waar je mee kleden zult, want God zorgt. Zullen we dan, gemeente, ons laten voeden door het manna, het brood uit de hemel? Het hemelse brood, Christus, die vermoeiden kracht geeft op de reis. En wat er ook gebeurt, de Heere is bij mij, ik zal niet vrezen, wat zal een nietig mens mij doen? Wat de toekomst brengen mogen, mij geleidt des Heeren hand. En laat allen die de verschijning van onze Heer Jezus Christus lief hebben gekregen, steeds hem voor ogen houden, want hij voert naar het eeuwige vaderhuis, naar de hemel hierboven, door de woestijn, om eeuwig bij hem thuis te zijn. Is dat nou ook uw weg? Dan mag je in vertrouwen gaan, dan gaan we bidden straks voor gewas en arbeid. En we leggen het in ons Gods hand en we zeggen, Heere, het is aan u en dat is mij genoeg. Zalig die het woord van God hoort en dat bewaart in het hart. Amen.
Thank you.
Wij zullen de Heere danken en ook bidden. Laten wij bidden. Grote en heerlijke God, u die zorgt voor uw schepping en voor uw schepsel. U die zorgt voor deze wereld. U die zorgt voor ons persoonlijk. U die uw woord geeft, opdat het gepredikt en gehoord zal worden. Wilt u zelf, Heere, dat woord waarmaken in ons leven, het zegenen en geven dat we er werkelijk ook uit mogen leven in het leven van alle dag. Wilt u al onze menselijke beperkingen maar wegnemen, Heere, hieruit en geven dat u zelf de toepassing ook wilt maken in onze harten en dat we er naar handelen zullen. En dat we zo deze wereld weer in mogen gaan. Dat we iets hebben om over na te denken. Dat we het mogen beseffen dat we eerst uw koninkrijk zullen zoeken. En dat al de andere dingen ons zullen worden toegeworpen. En dat kunnen soms ook hele moeilijke dingen zijn. Heer, geef dat we dat mogen aanvaarden. Nee, niet als mensen die helemaal apathisch geworden zijn, maar wel in het geloof aanvaarden. Dat alles, regen en droogte, ziekte en gezondheid, ons uit uw vaderlijke hand ons toekomen. En dat u erover gaat. Dat u regeert. Als we dat toch kwijt zouden raken, Heren, dan zijn we toch de allerellendigste van alle mensen. En zo doen wij op deze biddag voor gewas en arbeid ook voorbeden. We bidden, Heren, wilt u uw zegen geven over het groeiseizoen? Wat staat te beginnen? Wilt u het werk van de boeren zegenen, die de gewassen telen en die de gewassen mogen oogsten? Wilt u de aanverwante bedrijven, ja het hele bedrijfsleven ook zegenen in ons vaderland en geven dat we ons van u afhankelijk mogen weten? Wij bidden voor een zegen over ons werk. Als we werknemer zijn, als we een afdeling of een bedrijf hebben te leiden. We bidden, Heer, ook voor onze overheid, voor het college van burgemeester en wethouders, voor de leden van de gemeenteraad, voor onze provinciale overheid en voor de rijksoverheid. Zegen onze minister-president, het kabinet, de volksvertegenwoordigers. Zegen onze koning en koningin en hun huis. We bidden voor hen die werken in de gezondheidszorg, in het onderwijs, bij de hulpdiensten, bij de overheid. We bidden, Heere, voor de zieken in ons midden. We bidden voor hen die leven moeten in een moeilijk of in een zwak lichaam of met een zwak gestel. Voor hen die psychisch in nood zijn. We bidden voor de gehuwden in ons midden, om huwelijkstrouw, ook als het moeilijk is. En voor de ongehuwden. We bidden voor onze gezinnen om zegen over de opvoeding van de kinderen in deze tijd vol verzoekingen. We bidden, Heere, voor de echtparen bij wie de kinderwens nog niet is vervuld. We bidden voor onze kinderen, voor de catechizanten, voor onze tieners, onze jongvolwassenen in opleiding, studie en werk. Voor onze weduwen en weduwnaren. Voor hen die een andere geaardheid hebben. Voor hen die zich niet erkend, onbegrepen en eenzaam voelen. Heere, erbarm u over ons. We bidden voor het werk in uw koninkrijk. Voor de protestantse kerk in Nederland. Voor de hervormde gemeente Vriezenveen, voor alle predikanten en kerkenraden die aan de verschillende wijkgemeenten verbonden zijn. In het bijzonder bidden we ook voor het werk in onze eigen wijkgemeente. Heere, zegen ons. We bidden voor alle kerken in Vriezenveen, in Nederland en wereldwijd. Doe uw koninkrijk komen. We bidden voor de studenten theologie. Bewaar hen, Heere, in een opleiding waarin de verzoekingen op alle fronten op ze afkomen. We bidden voor het werk van evangelisatie en zending dichtbij en ver weg. We bidden voor hen die worden vervolgd, omdat zij uw naam belijden en niet verloochenen. Ook bidden we voor uw verbondsvolk Israël. En we danken u, Heere, voor alle zegeningen waarmee u ons ook het afgelopen jaar hebt overladen. Geef ons een dankbaar hart. En zo besluiten we ons gebed, Heere, met de woorden die u onszelf hebt geleerd. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Amen. Onze slotzang is uit het berijmde Onze Vader. En daarvan zingen wij de versen 5. En laten we om destijds willen vers 6 overslaan, vers 5 en vers 10. Wij bewaren het woord van God als een kostbare schat in ons hart. We gaan heen in vrede en we bidden om de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met ons allen. Amen.